Welkom bij RD Actueel, de wekelijkse videopodcast van het Reformatorisch Dagblad, waarin we stilstaan bij het nieuws van deze week. We brengen het gesprek van de redactievloer bij jou thuis. Fijn dat je kijkt, fijn dat je luistert. We hebben het vandaag over twee onderwerpen. Het eerste is de overeenkomst die is bereikt tussen Israël en Hamas. En vervolgens hebben we het, heel ander onderwerp, over gemoedsbezwaren tegen verzekeren. Aan tafel Richard Donk, hoofd van de buitenlandredactie en Midden-Oosten-redacteur. En Tima Roos, lid van de economieredactie. Fijn dat jullie er zijn. Ik ben Gijsbert Bouw, lid van de hoofdredactie. Ja, Richard, vorige week zat je hier ook.
Ja.
Toen hadden we het over de naderende overeenkomst. En we hoopten, zeiden we, dat die er zou komen. Vandaag is het zover. We nemen dit op donderdag. Vanmorgen werden we ermee wakker of sommigen van ons merkte er vannacht nog iets van.
Zeker.
Het trilde op het nachtkastje, zei je.
Ja, ja, ja. Ja.
Er is een akkoord bereikt over een eerste fase. Wat is precies de inhoud van het akkoord dat nu voor ligt?
Nou, de belangrijkste elementen zijn dat de resterende 48 gijzelaars die nog in de Gazastrook vastzitten vrij zullen komen. In ruil daarvoor laat Israël bijna 2000 Palestijnse gevangenen vrij. Israël zal zich ook deels uit de Gazastrook terugtrekken tot een overeengekomen bestandslijn. En dat moet eigenlijk de opmaat vormen voor definitief einde aan de oorlog. Maar daar zullen nog een aantal fases op volgen. Maar dit zijn eigenlijk de belangrijkste elementen die nu aan de orde zijn waar akkoord op is. En dat zal natuurlijk gepaard gaan met een staakt het vuren. Dus de wapens moeten ook zwijgen uiteraard.
Was je verrast vanmorgen, vannacht, dat het kwam?
Het zat er wel aan te komen. Er werd ook enorm veel druk op gezet, met name van de Amerikaanse zijde. President Donald Trump heeft zich er natuurlijk heel erg persoonlijk ook mee bemoeid. Dus in die zin verrast het me niet helemaal. Tegelijkertijd weet je het nooit, want er zijn al zoveel onderhandelingsrondes geweest die uiteindelijk ook spaak zijn gelopen, vroeger of later. Dus ja, het geldt in dit geval eerst zien en dan geloven. Maar het ligt er nu.
Ja. Dat leidde tot veel reacties in de wereld, maar vooral in Israël en in de Gazastrook zelf. Hoe waren die reacties?
Nou, de Gazastrook zelf, ja, toch ook wel voor zover natuurlijk dat naar buiten komt, toch ook wel vreugdevolle reacties. Dat dit wellicht ook een einde aan de oorlog gaat betekenen. De Palestijnse autoriteit, die bevindt zich natuurlijk op de westelijke Jordaanoever, heeft ook gereageerd, ook met instemming deze deal begroet. Aan de Israëlische kant, ja, wat natuurlijk het meest in het oog sprong, waren de families van de gijzelaars die voornamelijk bijeen waren op een groot plein in Tel Aviv, die natuurlijk echt zeer emotioneel en ook heel opgetogen reageerden. Maar ook wel met een zekere scepsis van, nou ja, binnen 72 uur na ondertekening van het akkoord moeten onze geliefden vrijkomen. Maar we zullen pas rusten en ook door blijven vechten tot de laatste van de 48 in eigen land terug is. Vanuit de politiek in Israël gemengde reacties. Over het algemeen ook wel vreugde en opgetogenheid, maar ook wel vanuit de ultrarechtshoek, zoals te verwachten was, heel veel kritiek op deze deal.
En waar komt die kritiek dan vandaan, aan die rechterkant?
Nou ja, een van de twee ultrarechtse ministers, minister Bezalel Smotrich van Financiën, die heeft zich al publiekelijk geuit over deze deal. Hij heeft ook gezegd dat hij en zijn partij zullen tegenstemmen. Ja, hij zegt, ik ben heel blij dat de gijzelaars vrij zullen komen. Geen misverstand daarover. Maar tegelijkertijd ben ik heel bang dat Israël hiermee de dreiging die vanuit Gaza en van Hamas nog steeds uitgaat, hiermee niet weg zal nemen. En eigenlijk het probleem naar de toekomst verlegt en een tweede 7 oktober hiermee op de loer ligt. En hij pleit er al sinds jaar en dag voor dat Israël de militaire strijd tegen Hamas voort zal blijven zetten. Hij wil ook heel graag dat Israël de hele Gazastrook bezet, om voor eens en altijd een einde aan die dreiging te maken.
Ja, ja. En je had het over die 48 gijzelaars. Een deel daarvan is nog in leven, maar een deel ook niet. Je sprak eerder deze week met een moeder van een van die 48. Wie is zij en hoe verliep dat gesprek?
Ja, dat was Doris Lieber. Haar zoon is inderdaad op 7 oktober 2023 ontvoerd. En al na 8 dagen is hij in gevangenschap in Gaza overleden. Weten we achteraf. Dat was een heel emotioneel gesprek, moet ik zeggen. Ja, voor haar natuurlijk met name. Ze moest ook diverse keren het gesprek onderbreken, omdat de emoties haar te veel werden. Ze liep ook een aantal keren weg uit het gesprek. Ook zij zit natuurlijk enorm in spanning. En toen was de deal nog niet eens rond. Ook al gaat het dan om het lichaam van haar zoon, die helaas dus al overleden is, maar ook daarvoor heel erg in spanning of dat terug zal komen, zodat ze hem in ieder geval een waardige begrafenis zal kunnen geven en daarmee ook een periode van rouw zou kunnen afsluiten, hopelijk. Ja. Ook zij zal zeer opgelucht zijn dat deze deal nu rond is, met alle reserves die er dus zijn, of het daadwerkelijk tot uitvoering komt.
En de vraag van de nabestaanden van de gijzelaars die nog leven is natuurlijk ook van hoe komen ze terug, hè, fysiek en mentaal, na 700 zoveel dagen?
Ja, klopt. Ruim 2 jaar zitten ze inmiddels vast. Waarschijnlijk zijn er nog 20 in leven. We hebben de laatste tijd ook weer diverse videobeelden van ze gezien. Ja, die doen wel het ergste vrezen over de conditie waarin ze verkeren. Niet alleen fysiek, maar natuurlijk ook wat het geestelijk met hen heeft gedaan. Ja. En ook met hun families die natuurlijk 2 jaar in spanning hebben gezeten.
Ja. Het is een akkoord over fase 1. Dat veronderstelt dat er nog een andere fase moet volgen. Wat zou die volgende fase zijn? Wat zou fase 2 zijn in het plan dat Trump presenteerde?
Nou, dat plan bestond uit 20 punten. En dat moet er uiteindelijk in voorzien dat Israël zich volledig uit de Gazastrook terugtrekt en een definitief einde aan de oorlog komt. Dat voorziet ook in een bestuur voor Gaza wat voornamelijk uit technocraten bestaat, onder internationaal toezicht aanvankelijk, maar uiteindelijk moeten de Palestijnen natuurlijk wel weer zelf gaan doen. Maar dat voorziet ook wel heel duidelijk in het feit dat Hamas daarin geen enkele rol meer zal spelen. Nou, dat betekent dat Hamas zich volledig zal moeten ontwapenen. En ook op geen enkele manier meer in het bestuur van Gaza terecht zal komen. Dus ja, dat zijn allemaal stappen in een tweede fase of derde, vierde, al naar gelang. Maar in ieder geval nog een groot aantal punten uit dat plan die ten uitvoer zullen moeten worden gelegd. En wat uiteindelijk natuurlijk ook moet voorzien in de wederopbouw van Gaza. Gaza ligt voor een groot deel in puin. Nou, Trump heeft gezegd, zodra de eerste fase is afgerond, en dat zal al na dit weekend het geval zullen kunnen zijn als de gijzelaars terug zijn en de gevangenen zijn vrijgelaten, zal er onderhandeld gaan worden over de uitvoering van de volgende stappen uit het plan. Ja, en dan zal ook moeten bekeken worden in hoeverre die stappen elkaar snel kunnen opvolgen. Maar alles bij elkaar is natuurlijk 20 punten plan en ja, veel dingen die zullen echt wel heel veel onderhandelingen en gesprekken vergen nog.
Ja, nu laat Hamas alle gijzelaars vrij. Vanuit hun perspectief hebben ze dan geen troeven meer in handen of geen wisselgeld meer. Mm-hmm. Het zijn natuurlijk verkeerde woorden, maar ja, hebben ze dan zoveel vertrouwen in het verdere verloop in fase 2? Dit betekent ook nog eens het einde van hun beweging. Wat zijn de overwegingen aan hun kant?
Ja, inderdaad, de grote vrees van Hamas, om even vanuit hun perspectief te redeneren, is van ja, wij geven hiermee ons wisselgeld dat handen. En nogmaals, een hele nare term, want het gaat om gijzelaars die daar wederrechtelijk worden vastgehouden. Nou ja, met alles wat er omheen speelt. Tegelijkertijd, om dat te ondervangen, hebben zowel de Verenigde Staten als Qatar als een van de belangrijkste Arabische bemiddelaars gezegd, wij geven garanties dat Israël na afronding van de eerste fase niet weer tot een militair offensief over zal gaan. Ja, hoe dat in de praktijk zal gaan werken, of die garanties genoeg zullen zijn, dat zal natuurlijk moeten blijken. Maar dat was voor Hamas wel een heel belangrijke voorwaarde. Want inderdaad, als de gijzelaars vrij zijn, dan heeft Israël natuurlijk, als er opnieuw tot een militaire confrontatie komt, geen restricties meer in de zin van we moeten oppassen dat de gijzelaars geen gevaar lopen. Deze garanties liggen er nu en de praktijk zal moeten uitwijzen wat die dan waard zijn.
Ja, maar je kunt vanuit het perspectief van Netanyahu nu ook zeggen, ja, fase 1 is bereikt. Een van de oorlogsdoelen, gijzelaars terughalen, ook bereikt. Er is ook niet zo heel veel weerhoudende kracht meer om nog een keer volop de orgel in de Gazastrook te gaan.
Nee, tegelijkertijd moet je wel beseffen dat ook voor de Israëli's de oorlog al 2 jaar duurt. Er is ook natuurlijk een oorlogsmoeheid in het land. De voortzetting van de oorlog betekent ook weer dat je je zonen en dochters moet opofferen wellicht aan een oorlog die dan alleen nog maar ten doel heeft om Hamas nog meer militaire slagen toe te brengen. Tegelijkertijd, ja, je zei net het einde van de beweging Hamas, dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Daar hebben we het ook al eens eerder aan deze tafel over gehad. Het is een idee en een ideologie die in de hoofden en de harten van mensen zit. En je hoopt dan dat uiteindelijk een deugdelijk bestuur van Gaza en de wederopbouw en economische vooruitgang voor de mensen dat idee langzamerhand uit de hoofden en harten zal bannen. Maar ja. Dat is maar zeer de vraag.
Hoe zit het met de interne weerstand tegen Hamas onder de bevolking van Gaza? Want die zijn toch niet allemaal aanhanger van Hamas?
Nee, zeker niet. Kijk, aan de ene kant zie je wel vaak als Hamas zich durft te keren tegen de grote vijand Israël, dat best wel sympathie oproept. Tegelijkertijd moet je ook beseffen dat de mensen natuurlijk jarenlang onder een schrikbewind hebben geleefd van Hamas. Met alle restricties die dat voor henzelf met zich meebracht. Dat had nog niks met Israël of bezetting of wat voor termen ze ook in de mond nemen te maken. Heel af en toe zag je de afgelopen 2 jaar natuurlijk demonstraties tegen Hamas in de Gazastrook. Die ook wel heel snel de kop werden ingedrukt met veel geweld. Ja, je hebt er ook wel heel veel moed voor nodig om je tegen Hamas te keren in de Gazastrook. Dus, maar ja, het zou interessant zijn om te weten hoe de sympathie echt ligt voor en tegen Hamas.
We kunnen er niet in als journalist om dat te peilen.
Tegenwoordig laat het leger mondjesmaat journalisten toe, maar onder begeleiding van het leger. Dus dat geeft je geen gelegenheid om met de gewone Gazanen te spreken. Wellicht dat in de volgende fases van de uitvoering van dat akkoord dat weer wel mogelijk wordt. En daar zien we als journalisten allemaal naar uit. Ja. Vanzelfsprekend.
Ja. Ja.
Hoeveel procent van Gaza was eigenlijk nog steeds niet bezet door Israël?
Een klein percentage. Israël had ruim 3/4 van Gaza militair onder controle. En de eerste fase die nu dus uitgerold moet worden, voorziet erin dat Israël zich terugtrekt tot ongeveer, waarmee ze dan nog ongeveer 53% van Gaza onder controle hebben. Ja.
Hoe groot was de rol van Trump om dit te bereiken?
Groot. Hij heeft zich er echt persoonlijk mee bemoeid. Natuurlijk, achter de schermen hebben zijn bemiddelaars een enorme rol gespeeld en onvermoeibaar zich ingezet om dit voor elkaar te krijgen. Heen en weer gereisd naar de regio, alle partijen geprobeerd aan tafel te krijgen en tot dit akkoord te komen. Maar Trump heeft zich echt wel heel nadrukkelijk ook persoonlijk voor het slagen van dit akkoord ingezet. En ik denk dat hij daar ook wel echt de credits voor verdient.
En wat was het cruciale in het handelen van Trump om dit te bereiken?
Toch de druk die hij persoonlijk heeft uitgeoefend op zowel Hamas als op Israël. Hij heeft Hamas natuurlijk in niet zo diplomatieke bewoordingen te verstaan gegeven wat er zou gebeuren als ze dit akkoord niet zouden accepteren.
En woorden die we hier niet kunnen uitspreken.
Die kunnen we hier niet herhalen, maar nee. Dat voorzag er wel in dat Israël wel echt met full force militair opnieuw aan de gang zou gaan in de Gazastrook, om het zomaar uit te drukken. Maar hij heeft Israël ook wel te verstaan gegeven dat het einde van de oorlog nu echt wel in zicht moet komen. En heeft Israël ook wel echt onder druk gezet van dit moet je nu accepteren. En als je dat accepteert, dan is het ook klaar met vechten. En dan moet je dit akkoord ook echt een kans geven. Dus.
En in mijn beleving is de steun die er in de Arabische wereld voor het plan lag ook best wel cruciaal. Hè? Qatar. Andere landen.
Ja, ik denk dat Trump dat ook heel goed heeft aangevoeld in de aanloop naar dit akkoord en de presentatie van zijn vredesplan. Dat hij echt is gaan zitten in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties met de leiders van de direct betrokken Arabische landen, maar ook met een aantal leiders van de islamitische wereld in het algemeen. En zich ook min of meer verzekerd heeft van hun steun. Ja, dat heeft enorm aan bijgedragen tot de acceptatie van dit plan.
Ja. Toen je vorige week zat, toen was het Grote Verzoendag, of de dag voor Grote Verzoendag.
Ja.
Als de gijzelaars vrijkomen, laten we het hopen, dan is het Lofhuttefeest, denk ik, in Israël.
Dat is het nu.
Dat is het
ja.
nu.
Ja.
Nog een aantal dagen.
Ja.
Ja. Dat is een feest waar de vreugde altijd groot is, hè?
Ja, tegelijkertijd gebeurde 7 oktober 2023 op de Vreugde der Wet.
Ja.
Dat wat net na het Lofhuttefeest wordt gevierd. Ja. Dus die vreugde had een zeer bittere nasmaak, ja. Uiteraard. Destijds.
Ja.
Maar misschien zal het nu de vreugde, de wet echte vreugde zijn, ook in dit opzicht.
Ja. Nou, ik zag de afgelopen dagen ook in Nederland nog wat beelden vanuit bijeenkomsten. Rond 2 jaar na 7 oktober, waarin er teruggeblikt werd en opgeroepen werd om die gijzelaars vrij te krijgen. Daarvoor voor gebeden is.
Zeker.
Dus in die zin is het ook wel een... We zitten hier natuurlijk als journalisten bij elkaar en we duiden dat allemaal vanuit geopolitiek en perspectief en noem allemaal maar op. Maar dat is ook wel een die we hier even mogen noemen, denk ik. Voor velen zal dit als een grote gebedsverhoring ervaren worden.
Ja, en ook inderdaad zeg je geopolitieke overweging, maar op het menselijke vlak. Hè, laten we ook niet vergeten aan beide kanten. Hè, want ja. Nou ja, de ellende is volop aan beide kanten ervaren, aan de Palestijnse en aan de Israëlische kant. Hè, ja. Dus laten we ook hopen dat op het menselijke vlak dit reden tot vreugde zal geven, ook in de nabije toekomst, voor zover we daar over kunnen spreken.
Ja.
Nou is er natuurlijk in die 2 jaar de stemming internationaal ten opzichte van Israël, die is eigenlijk volledig omgeslagen. En er werd de laatste tijd zelfs, wordt er openlijk gesproken over of de staat Israël als zodanig wel bestaansrecht heeft. Ik vraag me af, wat betekent dit akkoord daarvoor? Wat zullen de gevolgen daarvoor zijn? Is dat weer terug te draaien?
Nou, in ieder geval niet heel snel. En die debatten en die gesprekken en die analyses zie je zelfs ook al in de Israëlische pers nu al verschijnen. Ja, goed, ook al komt er een vredesakkoord, nog even afgezien van de vraag hoe lang het zal duren voordat het daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Maar de hele beeldvorming in de internationale arena, die is natuurlijk wel geschied en die heeft al zo lang geduurd. We moeten echt niet verwachten dat dat van vandaag op morgen weer omgedraaid zal zijn. Sterker nog, het zou wel eens een heel lang na-el-effect kunnen hebben. Nou ja, heel negatief gesproken, als het al ooit weer goed komt met de beeldvorming rond Israël. Ja.
Ja. We zullen over dit plan en over deze consequenties hier vast nog eens vaker praten. Dit zeiden we vorige week, geloof ik, ook tegen elkaar.
Ja.
Nou, nu maken we een hele grote sprong.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
Naar een heel ander onderwerp. Dat is het Waarborgfonds Motorverkeer dat in Nederland bestaat. Komende zaterdag, Tiemen, schrijf je daar een artikel over in onze accentbijlage en op onze digitale kanalen. Het Waarborgfonds Motorverkeer, waar hebben we het dan over?
Ja, dat is, meer mensen zullen er misschien wel eens van gehoord hebben, maar dat is eigenlijk een fonds dat in het leven geroepen is om, voor het geval jij bijvoorbeeld een aanrijding krijgt en de tegenpartij is om wat voor reden dan ook of niet bekend, doordat hij doorgereden is, zijn verzekering is failliet of het is iemand die niet verzekerd is, dat jij dan als gedupeerde zeg maar toch jouw schade vergoed krijgt. Want dan is er geen verzekering die je dekt. En dan zou jij dus een probleem hebben. Nou, daarvoor is destijds in 1965... bij de invoering van de wet aansprakelijkheid motorrijtuigen is ook dit waarborgfonds in het leven geroepen.
Dat is een waarborgfonds voor mij als gedupeerde, zodat ik niet...
Dat jij geen slachtoffer wordt of dat jij niet met een met het probleem blijft zitten, dat jouw schade vergoed wordt.
Ja. Dat is 60 jaar geleden. Is dat de reden waarom je erover schrijft?
Nou, nee, niet echt.
Waarom wel?
Omdat iemand, een juriste, een jonge juriste, Nasrine Shihi, die heeft onderzoek gedaan naar de regeling voor gemoedsbezwaarden. Dus mensen die om principiële redenen geen motorrijtuigenverzekering hebben. Dat is een aparte bepaling in de wet, die dit mogelijk heeft gemaakt. Dat jij dus als gemoedsbezwaarde de mogelijkheid hebt om niet verzekerd te zijn. En voor die doelgroep, hoe is dat gelopen? Wat betekent dat in de praktijk? Krijgen mensen die dan aangereden worden door een onverzekerde bijvoorbeeld, krijgen die hun schade vergoed? Hoe werkt die regeling? Nou, zij is daarin gedoken en wist niet eens van het bestaan daarvan. Ze zocht een onderwerp voor haar master. En zo is het gegaan eigenlijk. Ik kreeg dat toegespeeld.
Hoe kwam dat bij ons terecht?
Vanuit de stichting Gewetensbezwaarden tegen Verzekeringen. Dat is een belangenorganisatie voor gemoedsbezwaarden. En die stuurde mij dat toe. Van kijk, er is een onderzoek gedaan. En nou ja, de uitkomst daarvan kwam hun ook wel goed uit, zeg maar. Ja. Die was positief dat de regeling goed werkt. En zodoende heb ik gedacht van nou, dan ga ik induiken en ik ga die juristen interviewen. En zo is het gekomen.
En die jurist heeft dus onderzocht of die regeling werkte. Conclusie was, hij werkt goed. En dat is dan vanuit het belang van het fonds. Gedupeerden die blijven niet met een restschuld zitten. In die zin, functioneert het goed?
Het fonds heeft een ander belang. Het fonds is opgericht om te zorgen dat gedupeerden niet met de schuld blijven zitten. Mm-hmm. Maar het fonds heeft ook een ander belang, dat het geld weer terugkomt. Het fonds is niet oneindig. Het fonds schiet eigenlijk de schade die veroorzaakt wordt, de vergoeding daarvan, onder bepaalde voorwaarden, schiet het fonds dat voor. Mm-hmm. Maar vervolgens wordt bij de gemoedsbezwaarde de claim neergelegd van, ja, jij moet dat nu aan het fonds terugbetalen. Als dat om kleine bedragen gaat trouwens, dan is het advies dat je dat gewoon zelf regelt. Dat is eigenlijk de eerste weg. Stel, je bent gemoedsbezwaarde en je krijgt een ongeval en jij bent aansprakelijk. Dat is heel belangrijk, dat jij aansprakelijk bent. Dan ben je het met de tegenpartij overeens. Jij hebt de schuld. Dan is de aangewezen weg dat jij zelf met de tegenpartij regelt dat je zijn schade vergoedt. Mm-hmm. Nou, kun je het onderling niet eens worden? Dat je het niet eens bent over de aansprakelijkheid bijvoorbeeld. Of doordat je een zo grote schade veroorzaakt hebt dat jij die niet kunt betalen. dan komt het waarborgfonds in beeld. En daar moet dan de gemoedsbezwaarde, of eigenlijk de tegenpartij, die kan dan naar het waarborgfonds gaan nadat hij de gemoedsbezwaarde eerst aansprakelijk heeft gesteld. Dat moet hij wel doen. Dus de gemoedsbezwaarde zelf is dan eigenlijk buiten beeld. Dan heb je te maken met de gedupeerde en het waarborgfonds. Mm-hmm. Het waarborgfonds stelt dan de schade vast en vergoedt die. En claimt vervolgens dat terug bij de gemoedsbezwaarde. Zo werkt het.
Maar waar ligt de grens? Wie bepaalt of je het wel of niet kunt betalen? Wat moet je daarvoor opgeven, bij wijze van spreken? Of word je verplicht om een lening af te sluiten?
Jij moet het altijd betalen. Mm-hmm. Het gaat erom of je dat op dat moment kunt betalen. Dus stel, ik ben aangereden door jou. Ik heb een grote schade. Jij kunt het niet betalen. Nou, dan kan ik naar het waarborgfonds. Die schieten dat dan als het ware voor. Maar het fonds legt vervolgens de claim bij jou neer. Mm. Jij moet dat alsnog terugbetalen aan het fonds.
Dus het waarborgfonds garandeert de veroorzaker geen oplossing, maar alleen een oplossing voor de gedupeerde.
Het waarborgfonds is alleen ingesteld ten behoeve van de gedupeerde.
Ja. En vervolgens gaat de rekening alsnog naar de veroorzaker. Ja. En die moet dat dan zien op te lossen.
Die moet inderdaad zien hoe die schuld vereffent en dat is ook dus een misverstand wat bestaat. Er wordt wel eens gedacht van het waarborgfonds is een soort verkapte verzekering. Ja. Maar dat is dus niet zo.
Nee.
Dat was voor mij trouwens ook nieuw hoor. Want ik had ook altijd de gedachte van, nou ja, mensen betalen een bepaald bedrag. Voor iedere auto moet je een bedragje per jaar aan het waarborgfonds betalen als jij gemoedsbezwaarde bent. Ja, dat zijn kosten voor het in stand houden van het fonds, de kantoorkosten. En zorgen dat de reserve een beetje op peil blijft. Maar dat staat los van jouw verantwoordelijkheid, jouw aansprakelijkheid als jij een ongeluk hebt veroorzaakt.
Ja, ja. Die groep gemoedsbezwaren, hoe groot is die? Is dat duidelijk?
Nou, dat er zijn bij die stichting die zegt dat er ongeveer 12.500 gemoedsbezwaren zijn in Nederland. Die zijn niet allemaal aangesloten bij de stichting. Qua voertuigen gaat het om ongeveer 5.500 voertuigen.
Ah ja.
Dus.
Ja. En welke overwegingen liggen daar bij die gemoedsbezwaren aan ten grondslag? Waarom zijn ze gemoedsbezwaar tegen verzekeren?
Ja, dat heeft te maken met hoe ze in het geloof staan. Zondagdien wordt vaak genoemd. Hè, dat alles wat mij toekomt, dat komt mij uit Gods vaderhand toe. Hè. Dat is voorspoed, maar ook tegenspoed. Dat is gezondheid, maar ook ziekte.
Ja.
En ik ben van de Heer afhankelijk in alles wat in mijn leven gebeurt. En ik ga daar niet op voorsorteren door mij te verzekeren.
Want dat is denk ik het cruciale, hè? Wat jij voorsorteren noemt. Dat je bij voorbaat een regeling treft voor iets wat je nog niet overkomen is. En je misschien ook niet overkomt.
Ja.
Daar zou je inbreken op Gods voorzienige leiding.
Ja. Ja, het is eigenlijk wel in die zin vergelijkbaar met bezwaren tegen inenten bijvoorbeeld.
Ja. En die gemoedsbezwaren zitten er een heel aantal van in onze lezerskring.
Nou, dat was nog wel aardig. Ik sprak ook met de voorlichter van de stichting gemoedsbezwaren tegen verzekeringen. Mm-hmm. En ik vroeg ook van, nou ja, zijn dat alleen mensen uit de reformatorische kring? Nou, die bij hun lid zijn wel, want jij wordt geacht 3 formulieren van eenigheid te ondertekenen. Anders kan je geen donateur zijn trouwens. Dus je bent geen lid, het is een stichting. Mm-hmm. Maar zij behartigen jouw belangen alleen als je dus de drie formulieren ondertekent. Maar ze krijgen dus ook wel eens vragen van soevereinen bijvoorbeeld.
Oh ja.
En die willen zich ook niet verzekeren. Want die herkennen de staat niet. En die helpen ze niet. Omdat die dus niet uit de kring komen. En ze een enkele keer ook wel eens vragen gehad van oud-katholieken.
Oh ja.
Dus de kring is iets breder. Maar bij de vereniging of bij de stichting behartigt men alleen de belangen van de gemoedsbezwaren uit de reformatorische kring.
En dat is dat zijn bezwaren die ook al sinds jaar en dag leven, hè? In onze kring tegen verzekeren en inenten.
Ja, en tegen deze wet. Deze wet bestaat 60 jaar en deze regeling dus ook.
Je sprak voor het artikel zaterdag verschijnt ook een echtpaar uit Staphorst die hiermee te maken heeft gehad.
Ja.
Hoe verliep dat gesprek?
Nou, dat gesprek is op zich heel goed verlopen. Het was wel, ik moest wel enige moeite doen om ook binnen te komen, zeg maar. Je geeft jezelf toch best bloot. Het was een echtpaar die dus een hele grote schade op hun nek kregen. Plotseling. Dat was bijna €1 miljoen.
Dat was een trekkerongeluk, geloof ik, op het spoor.
Ja.
Met veel schade aan treinstel en spoor.
Bijna 3 jaar geleden, hun zoon die reed met de trekker door het dorp, door Staphorst. En de trekker bleef steken op de spoorbaan. De motor viel uit en kreeg niet meer aan de praat. En toen gingen de bomen naar beneden. Die jongen is uit de trekker gesprongen. En dat heeft hem het leven gered. Maar vervolgens botste de Intercity uit Zwolle op die trekker. Er zaten 400 mensen in. Wonder boven wonder, niemand gewond geraakt. Dus er was geen persoonlijk letsel, maar wel ontzettend veel schade. Aan de trein, aan de spoorbaan, maar ook aan auto's die daar in de buurt stonden. Daar tegenover was Café Spoorzicht. Had forse schade. Nou, dat alles bij elkaar opgeteld ging dus richting de €1 miljoen.
En het waarborgfonds staat er dan garant voor. Maar vervolgens kwam de rekening bij de familie terecht.
Ja. Het werkte zo. De rekening komt allereerst bij de familie terecht.
Zoals je net uitlegde.
Ja. En als die dus onvermogend is om dit op te brengen, dan komt het waarborgfonds en die schiet het dan voor.
Ja. Ja.
Maar vervolgens komt de claim weer bij hun terug.
En toen?
Nou ja, dat is dus een heel wonderlijk verhaal wat mijzelf ook wel geraakt heeft. Toen ik daar wegging, ik denk dit is nou iets waarbij je dus onvoorwaardelijk afhankelijk weet van de leiding van de Heere God. Zij wilde zelf op geen enkele manier actie ondernemen om geld bij elkaar te krijgen van wie er ook. Maar ze kregen natuurlijk wel de claims binnen. Nou, eigenlijk vanaf het eerste moment kwam er van alle kanten totaal onverwachte hulp. En dat begon met enveloppen die in de bus werden gedrukt. Dozen eten die voor de deur werden gezet. Op het moment dat het bewuste echtpaar had dus met gedupeerden uit het dorp die bijvoorbeeld de auto beschadigd was, gezegd van nou, breng me naar de garage. En dan betaal ik de rekening. Maar vervolgens kwam de rekening nooit. En dan belden ze erachteraan. En dan zei de garagehouder, dat is al opgelost. Is al betaald. En zo ging dat eigenlijk van het een op het ander. En vervolgens belde er een totaal onbekende uit een andere kerkelijke gemeente. En die zei, ik wil voor jullie een crowdfundingsactie oprichten. Beginnen. Nou, zeiden ze van, wij willen geen activiteiten ondernemen. Dus daar gaan we niet. Dat hebben ze mee geborsteld. Hoe moeten we hiermee omgaan? Nou, uiteindelijk hebben ze gezegd van, ja, hebben ze toch het gevoel gehad van, dit is de leiding van de Heere. Dus we laten het aan u over, maar we bemoeien ons er zelf niet mee. Nou, toen belde de stichting Help Staphorst. Die dorpsgenoten te hulp schiet die ook financiële problemen komen. Die wilden ook iets doen. Nou, toen hebben ze gezegd, zoek nou contact met elkaar, maar wij blijven er buiten. Nou ja, dat leverde dus een enorm bedrag op. Alleen al die crowdfundingsactie heeft 4 ton opgeleverd. En dan kwamen er ook nog allerlei giften langs andere weg bij Staphorst Help Staphorst terecht. Toen kwam de kerk. Ze zijn lid van de hersteltevormde gemeente in Staphorst en die wilden een collecte houden. Nou, dat wilden ze niet. En ze zeiden van, we willen niet dat de kerk, nee, dat willen we niet. Maar vervolgens kwam de kerkenraad daar toch weer op terug en zei van, we weten dat jullie het niet willen, maar we gaan het toch doen. En die collecte, 1 collecte, €120.000. Nou ja, alles bij elkaar waren ze binnen het jaar, 90% van de schuld die ze bij het waarborgfonds hadden, dat was 9 ton, was afgelost. En daar waren ze ook bij het waarborgfonds, stonden ze echt van te kijken. Nou, toen stond er nog €90.000 open. Dus ze gingen met een miljoen schulden het jaar 2023 in, want het was in januari. En ze gingen in 2024 in met een kleine ton nog aan schuld. En toen is er een afbetalingsregeling afgesproken met het waarborgfonds om in een termijn van 15 jaar dat bedrag terug te betalen. En de eerste termijn was betaald en van €500. En de volgende dag lag er weer een envelop in de bus. Met €500. En de tweede termijn werd betaald. En toen kwam een paar dagen later het kerkblad. De kerkbode. En daar stond een berichtje in dat er was aan giften binnengekomen voor de familie. €500. En de derde termijn wilden ze gaan betalen. En toen belde iemand op. Namens een stille weldoener ergens in het land. Die vond dat dit soort mensen geholpen moesten worden. En die voldeed de rest van de schuld. En dan, ja, dan ben je binnen anderhalf jaar schuldenvrij. Nou, ik... ja. Het raakte mij.
Ja. Ja, ik zie het aan je. Mooi. Ja. Het is ook een treffend verhaal. Treffende leiding, beter gezegd. Ja.
En dit heeft dus ook bij mensen, die onderzoeker bijvoorbeeld, die juristen, die is geen christen. Maar in haar scriptie maakt ze hier toch echt wel melding van dat haar, ja, dat ze hier echt enorm van opkijkt. Dat de gemeenschap gemoedsbezwaren te hulp schiet.
Ja.
Dat die daar de hand van de Heer in zien.
Ja.
Maar zij zegt dus ook van, ja, wij hebben een goed functionerend verzekeringsstelsel. Hè? Maar dat heeft ook nadelen.
Ja. Ja, treffend verhaal.
Dan moet je naar die nadelen vragen natuurlijk.
Moet je naar de nadelen vragen?
Nou ja, wat is een nadeel van ons verzekeringsstelsel?
Wat is het nadeel van ons stelsel dan?
Nou ja, goed. Als
dat het administratief is geworden.
Dit ging natuurlijk over motorrijtuigen ongevallen. Hè? Dus, maar wat is nou het punt? Ik krijg een ongeluk met iemand. Blikschade, laten we het daar maar even op houden. Niet al te groot maken. Maar goed, stel ik rij een anders auto in de prak. Het is mijn schuld. Ja, ik meld het bij mijn verzekering en het wordt allemaal verder afgewikkeld. En de tegenpersoon, ik heb een formuliertje ingevuld en even goede vrienden. Hè? Daar heb ik verder geen bemoeienis meer mee. Maar in dit geval, als ik door een gemoedsbezwaarde word aangereden, moet er altijd een vorm van contact zijn. Want ik moet die gemoedsbezwaarde aansprakelijk stellen. We moeten er samen over eens worden hoe groot de schade is. En die gemoedsbezwaarde moet mij betalen. En nou, dat is ook een advies als de schade, als het om blikschade gaat, als gemoedsbezwaarde. Erken het ruiterlijk als jij een schade hebt veroorzaakt. Ga naar die mensen toe. Zeg dat het je spijt. Neem een bos bloemen mee. En zorg dat de verhouding ook goed blijft. Er is contact.
Er is in het intermenselijke gebeurd iets.
Precies.
Ja, ja.
En dat helpt mee. Al dus deze juristen die dat dan baseert op wetenschappelijk onderzoek. Dat helpt mee bij het accepteren van iets wat gebeurd is en het verwerken daarvan.
Voor beide partijen.
Ja.
Ja. Je kunt ook zeggen dat het juist een voordeel is dat het administratief is. Dan wordt het zoveel mogelijk geobjectiveerd.
Ja, maar
dat is een andere kant misschien.
Maar dat geldt ook als we het over het waarborgfonds hebben. Geldt dat ook. Het waarborgfonds stelt dus de schade vast. Doet dat met experts en die houden zich aan dezelfde richtlijnen als verzekeraars.
Ja, precies. Dit gaat over gemoedsbezwaren bij de motorrijtuigenwet en de verzekering die daarvoor geldt. Maar er zijn ook gemoedsbezwaren die vanwege dezelfde redenen gemoedsbezwaard zijn tegen zorgverzekeringen.
Ja.
Bestaat daar ook zo'n soort fonds voor?
Nou, dat werkt op een andere manier. Dat is natuurlijk een. De zorgverzekering is een. Volksverzekering, of tenminste hangt dat tegenaan.
Uh-huh.
Daarvoor, als jij dus gemoedsbezwaard bent tegen een zorgverzekering, dan betaal jij extra belasting. Dat komt in een potje en daar wordt dan jouw. Daar kun jij dan vervolgens jouw rekeningen indienen.
In een persoonlijk, spaarpotje.
Persoonlijk spaarpotje. En als jij dus zorgkosten hebt, dan kun je dat doorsturen naar het CAK, het Centraal Administratiekantoor. En dan krijg jij die schade vergoed. totdat het potje leeg is. Als het potje op is, dan is het op. Ja, je mag nog 2 jaar extra dan het potje blijven gebruiken. Dus doorschuiven het volgende jaar. Maar als het leeg is, dan is het echt op.
Ja. Dus als je zorgkosten maakt, zul je dat altijd met je eigen geld betalen, al dan niet gespaard.
Ja, ja. Precies. Ja, en... Maar dat is hetzelfde als bij de motorrijtuigen kwestie. Jij blijft dus persoonlijk. Ja. Het komt altijd bij jouzelf terug.
En je neemt niet bij voorbaat een soort voorschot op iets wat komt. Behalve dat je...
En dat is inderdaad het verschil. Bij zorgverzekering, dan heb jij een persoonlijk potje. Dat is dus bij het waarborgfonds niet zo.
Nee,
jij betaalt wel een bedrag, dus 37,50 dit jaar voor een auto.
Ja.
Maar dat is geen spaarpot voor als jij een schade overkomt.
Ja.
Want daar kan nooit tegenover staan natuurlijk.
Ja, ja, helder. We gaan dat een van de komende dagen lezen.
Ja.
Op rd.nl of in de accentbijlage van komende zaterdag. Dankjewel. Dank jij ook, Richard. Dank voor het kijken en dank voor het luisteren. Tot de volgende.